Goedemorgen allemaal. Het is goed om weer hier te zijn. Vorige week zaten we in Helvoort, in een klooster, waar we onze jaarlijkse stafconferentie hadden van AKP. En dan ben je weer even in een hele andere omgeving. En dan 's ochtends hadden we gebedstijd in de kapel daar. En dan zit je daar in een hele mooie kapel met allemaal gebrandschilderde ramen en stilte. En dat is wel eens even lekker om ze nu en dan in zo'n plek te zijn. Even weg van de drukte van de wereld, zeg maar. Ik wil beginnen met een vers. Romeinen 8, vers 19. En daar staat het volgende. Met reikhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Wat betekent dat vers? Reageer maar eens. Wat zegt het jou? Zal ik hem nog een keer voorlezen? Met reikhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat we ons moeten laten horen, oké? En zien. Nog meer?
De schepping heeft ons nodig.
De schepping heeft ons nodig. Niet zo bescheiden. Dat hij in en door ons heen kan werken, dat hij openbaar wordt, ja. Wederkomst ook, zit er ook in, zeker, zeker.
Het openbaar worden van het koninkrijk van God.
Het openbaar worden van het koninkrijk van God.
Het wordt een norm.
Ja, het wordt een norm. Er zit heel veel in dat vers. En soms zijn we geneigd om zo'n vers eigenlijk naar een verre toekomst te kijken, van ja, ooit gaat dat gebeuren. Maar het vers slaat op nu, heden, vandaag. Dat de schepping is een geheel, en dat is niet alleen de mensen, maar ook de natuur, de dieren, alles, hè, een poosje terug heb ik daarover gesproken, die kijken met reikhalzend, hoe staat het er? Reikhalzend verlangen uit naar het zichtbaar worden van de kinderen van God. Dat zijn wij. Degene die meeluisteren. Mensen, broeders en zusters over de hele wereld. En dan is de vraag van, in hoeverre zijn we zichtbaar? Jezus heeft het een en ander gezegd, hè, over dat zichtbaar worden in deze wereld als kinderen van God. In Matthäus 22, daar lezen we, vers 37, vanaf vers 37. Jezus zei tegen de schriftgeleerden: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En Jacobus, die zegt dat ook nog weer heel mooi. Had ik eigenlijk nog nooit zo ontdekt, zeg maar heel vaak gelezen en dan ineens valt je oog erop. Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Je naaste lief hebben als jezelf is een koninklijke wet. Was me nog nooit zo opgevallen. En dan denk ik van, wauw, dat is dus iets, hè. Dat zegt dus iets. We gaan eerst maar eens een gedeelte lezen. Je kan daarin meelezen als je wil. Ik gebruik de herziende Statenvertaling, maar als je een andere vertaling hebt, is het misschien wat lastig. Lucas 10. Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10 vanaf vers 25. En daar staat het volgende. En zie, Een wetgeleerde stond op om hem, Jezus, te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar die wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken en hem daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zeide, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe evenzo. Een bekend verhaal, wat we vaker gehoord hebben, vaker ook wel preken over gehoord hebben. Maar we gaan er gewoon eens even naar kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Hè? Het is sowieso goed om te beseffen, en dat lezen we ook vaker in de Bijbel, dat Jezus allerlei verhalen gebruikt om iets duidelijk te maken. Hij probeert verhalen te gebruiken om mensen in dat voorbeeld mee te nemen, erin te trekken als het ware. He, als je die gelijkenissen leest van Jezus, dan zijn het altijd een soort van spannende verhalen dat je denkt van hij begint en dan wil je ook weten hoe het afloopt ook. En hij gebruikt daar voorbeelden bij die passen bij de mensen waar hij mee bezig is. Die passen bij de tijd waarin hij ook bezig was. En dan begint hij te zeggen van, nou, er ging een man van Jeruzalem naar Jericho. Hè, dan daal je af, want Jericho ligt wat lager dan Jeruzalem. Woeste weg, wordt hij overvallen, elkaar geslagen, beroofd enzovoorts. En dan ligt hij daar. Meer dood dan levend. Nou, probeer je dat plaatje voor te stellen. Stille weg, in de wildernis. En er ligt daar een mens, gewond, half dood, op die weg. En dan komt er een priester voorbij. Ik denk dat die wetgeleerde die dat vroeg aan Jezus, gedacht had van nou, die gaat gelijk op hem af en die gaat hem helpen. En Jezus zegt van, die ging aan de overkant van de weg voorbij. En dan komt er een leviet. Misschien dacht die wetgeleerde wel van, nou dan gaat hij het vast en zeker doen. En Jezus zegt, die ging aan de overkant van de weg voorbij. En dan zie je bijna die wetgeleerden denken van, ah, wacht even, ik kan me dat misschien ook nog wel weer een beetje voorstellen. Priester, leviet, hadden dienst in de tempel en op het moment dat je iemand aanraakt die gewond is of die dood is, dan ben je onrein, kun je je dienst niet meer uitoefenen. Dus die had echt zoiets van, ik loop even voorbij, want ik moet mijn geestelijke dingetjes doen. Ik moet dienst doen in de tempel en dat is ook hartstikke belangrijk. En als ik hem aanraak, kan ik dat niet meer doen. Dan kan ik niet meer zomaar eventjes in die tempel binnenstappen. En misschien dat wij denken van ja, weet je, die mensen zijn dom bezig. Die priester en leviet, je gaat toch iemand gewoon helpen. Misschien is dat je eerste gedachte, dat kan. Maar weet je, zou er van ons ook niet een les in zitten? Zou het ook niet zo kunnen zijn dat wij soms zo gefocust zijn op ons geestelijk leven, op onze activiteiten binnen de gemeente, bediening die je hebt, hè? Werkzaam bij een organisatie, dat je als het ware oogkleppen voor hebt en dat je vergeet wat er allemaal om je heen gebeurt. Omdat je denkt van ja, maar in de gemeente is het belangrijk, bij een organisatie is het belangrijk. En dan even niet meer ziet wat er allemaal om je heen gebeurt. Het kan zomaar gebeuren. Kijk naar alle vluchtelingen die het land binnenkomen. En het is een lastige hoor, echt. Het is niet zo dat ik nou even zo ga vertellen van hoe we daar met elkaar mee om moeten gaan. Het is een lastige. Maar het is wel iets wat me wel bezighoudt. En van oké, hoe ga ik daar als kind van God mee om? Er is nu weer een beweging opgestaan. We hebben ook een website van, we gaan ze halen. En die zijn allemaal auto's aan het ronselen. En die willen weet ik waarheen rijden om allemaal vluchtelingen op te halen en hierheen te brengen. En dan denk ik van, is dat de manier? Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar het laat wel zien van dat we als, hè, dat zijn dan christenen die daarmee bezig zijn, dat we wel worstelen met die dingen van hoe ga je daarmee om? En wat is dan belangrijk? Is jouw geestelijke activiteit belangrijk of ben je bereid om breder te kijken, open ogen te hebben naar wat er om je heen allemaal gebeurt? En als ik dan verder kijk, dan gaat Jezus verder met het verhaal en dan komt hij bij die Samaritaan. En dat is ook weer mooi, hè? Dat Jezus maakt dat contrast als het ware nog groter. Want Samaritanen en Joden, die konden nou niet echt door één deur met elkaar. Die lagen elkaar niet zo. Nou, als we kijken naar christelijk Nederland, dan merken we dat ook wel, hè? De ene en de andere kerk, die botsen nog wel eens. Die kunnen nog niet echt met elkaar door één deur soms. En dan zegt hij van, en die Samaritaan komt, en weet je wat er met die Samaritaan gebeurde? Die was innerlijk bewogen. Nou, het staat er heel makkelijk, hè? Innerlijk bewogen. Maar wat is nou innerlijk bewogen? Het deed hem pijn van binnen. Het knaagde van binnen. Hij zag die man daar en hetzelfde woord wat gebruikt is hier, staat ook in het gedeelte waar ik al eens eerder wat over gezegd heb, dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was, kijkend naar de schare zonder herder. Pijn in je buik. En dat is wat die Samaritaan. Dus Jezus deed er als het ware nog een schepje bovenop om dat contrast met die priester en die leviet even goed neer te zetten. Nou, je kan bewogen raken. Je kan er zelfs pijn in je buik van hebben. En dan nog met een boog eromheen lopen. Dat kan. Want het is wel een keuze wat je ermee doet. Maar bij die Samaritaan was het zo, die kwam in actie. Die ging er naartoe. En die ging niet alleen even checken van, gaat het? Nee, die deed iets. Die gebruikte wijn en olie en weet ik wat allemaal om zijn wonden te verzorgen, te verbinden. Zette hem op zijn rijdier en nam hem mee naar een herberg. Degene die minder was in de ogen van de Joden, deed exact wat de Joden eigenlijk hadden moeten doen. Hoe is dat dan weer met ons? Hè? Als ik dan bijvoorbeeld een paar versen lees in Romeinen 12, waar staat, als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En zeggen ze, ja, het staat in het woord. En, nou ja. Maar dan worden we hiermee geconfronteerd. Wat doen we met de mensen die de islam aanhangen? Ook weer zo'n moeilijke. Hoe ga je daarmee om? Is het allemaal van, hullie zijn fout, want hullie doen het verkeerd en hullie moorden en noem het maar op. Of kijken we, dat werd gisteren op de open doorsdag ook genoemd, hè, van, weet je, we kunnen kijken naar mensen als de ISIS en weet ik het allemaal en het is verschrikkelijk wat ze doen. Hè? Maar zijn het nou de mensen of zijn het de machten en de krachten die hen in bedwang hebben? En toen dacht ik van, oké, daar moet ik eens even over nadenken. Want dat is wat er gebeurt. Dat de duisternis bezig is om te proberen de schepping van God op welke manier dan ook kapot te maken. En daar En de tegenstander gebruikt daar mensen voor. En natuurlijk, mensen hebben keuzes en noem maar allemaal op. Ik weet daar niet een pasklaar antwoord op. Maar het helpt wel eventjes om op een andere manier na te denken, op een andere manier te denken. Te kijken naar situaties. En dan nog, het blijft lastig, het blijft moeilijk. Want ik vind het echt niet makkelijk. Ik vind het echt niet makkelijk. En als er bij mij een vluchteling aan zou bellen, dan heb ik geen idee wat ik zou doen. Doe ik de deur open of laat ik hem dicht? Ik weet het gewoon niet. Ik worstel daarmee. Maar het raakt me wel. Omdat ik zie wat er in deze wereld gebeurt. Als ik kijk wat we elke dag op internet allemaal te zien krijgen. Het is, weet je, Heer, alsjeblieft, kom terug, nu. Zoveel ellende in deze wereld. Zoveel mensen die het niet meer zien zitten, die een eind aan hun leven willen maken. En dan heb je nog een overheid die daar nog een schepje bovenop doet, die wil zorgen dat dat ook nog even makkelijk kan ook allemaal. En dan denk ik van, waar leven we in? Waar leven we in? En dan hoop ik, en dan bid ik, dat de liefde van Jezus die in mij zit, dat die ook werkelijk naar buiten komt. En dan niet alleen bij mij, maar bij ons allemaal. En dat die liefde van Jezus zichtbaar wordt, zodat die innerlijke ontferming zichtbaar wordt voor de mensen om ons heen. En dat wij niet met een boog om mensen heen lopen, maar dat we naar ze toe gaan. Dat we ze proberen te helpen. Want zo ging dat ook in dat verhaal. Ik zei het net al, hij verbond zijn wonden en nam hem mee naar de herberg. Dus het laat wel zien dat als Jezus die diepe bewogenheid in jou bewerkt, dan kan je niet meer stil zijn. Dan moet je tot actie overgaan. Dan zit er een innerlijke drive op de een of andere manier. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar zo werkt dat dan. Het maakt dat je in beweging komt. Het is een actieve houding die je dan hebt. Die Samaritaan had een actieve houding. Niet alleen maar even checken van of het goed gaat, maar ook doen, iets doen wat binnen je vermogen ligt, om die ander te helpen, om die ander iets te laten zien van de liefde van Jezus. En dan gaat het verhaal nog verder. Want de volgende dag zei hij tegen die waard van, hier heb je nog wat geld, zorg voor hem, is meer kost, betaal ik als ik terugkom, maar zorg voor hem. Het is dus ook niet een kortstondige actie wat Jezus hier wil laten zien met dat verhaal. Van nou, help hem eventjes en breng hem naar een ziekenhuis of weet ik veel, en dat was het dan. Nee, langdurig. Er is meer. Er is meer zorg nodig. Het is niet zo dat als iemand even een pleister op een wond krijgt, een aai over zijn bol, dat het klaar is. Nee, het vraagt soms een lange adem om met mensen bezig te zijn. Ik heb mensen via internet. Tuurlijk, je hebt soms dan heb je 2-3 gesprekken of zo. En dan is het klaar, dan heb je geen contact meer met ze. Hè? Zo werkt dat nou eenmaal met e-mail en alles. Maar er zijn erbij. Ik heb 1 meisje in België. Ik heb geen idee waar ze woont en wie ze precies is en zo. Maar ik heb al 2 jaar contact met haar. Soms is er een poosje stil en dan ineens komt er weer een mail. Meisje waar ontzettend veel mee gebeurd is. Dus echt, het is te bizar voor woorden wat er allemaal met haar gebeurd is. Ene moment ziet ze het leven niet zitten, ander moment dan heb je weer het idee dat ze weer een beetje begint op te krabbelen. Ze begint zelfs een beetje over God na te denken. Maar dat is een lange adem. En dan kan je zeggen van nou, ik ben er wel klaar mee, ze heeft hulp, dus zoek het maar uit verder. Nee, dat zegt Jezus hier ook. De voortgaande zorg is ook nodig voor mensen. Hulp moet een vervolg krijgen, zodat er uiteindelijk een definitief herstel kan komen. En dat heeft dan alles te maken, als we dan weer naar onszelf kijken, heeft alles te maken met de vrucht van de geest. We hebben het al even gezien. Galaten 5. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is een hele mond vol. En ik struikel elke keer. Ik laat niet elke keer liefde zien. Ik ben niet altijd blij. Ik wens niet altijd iedereen vrede. Ik ben niet altijd geduldig. Van buiten misschien wel, maar van binnen dan zit er soms wel eens wat anders. En ik denk dat ik echt niet de enige ben hier in deze zaal of de mensen die meeluisteren. Ja, wel? Oh. Wil ik straks even met je praten, want dan wil ik wel horen hoe jij dat doet. Gelukkig ken ik je een beetje beter. Nou is klaar, ja. Maar weet je, het mooie is, we hebben dat lege kruis, hè. En daar blijf ik elke keer op wijzen, want dat kruis, dat is zo essentieel. Dat is zo essentieel, want daar is alles gebeurd. Daar gaan we straks met het avondmaal, gaan we daar met elkaar weer aan terugdenken. We gaan vieren. Vieren wat Jezus heeft gedaan. Wat hij heeft ondergaan, daar is niks om te vieren. Hè? Maar de overwinning die hij behaald heeft, dat is alles om te vieren. En daardoor kunnen wij, zijn wij in staat om te leven op een manier waarin we de liefde van Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Kort afsluiting. Praktisch. Het is mooi als je dit allemaal hoort en denkt van, wauw, een goede preek en zo. Prima, mag je allemaal zeggen. Maar het gaat wel om praktisch. Van hoe ga je daar nu mee bezig? Nou, we hebben afgelopen jaren hebben we regelmatig meegewerkt met de Dorcas-actie, de voedselactie. Hadden we hier allemaal van die dozen staan en gingen we bij de supermarkt staan en weet ik wat allemaal, om dozen met allerlei producten bij elkaar te krijgen, zodat we die via Dorcas dan naar Oost-Europa, weet ik waar het allemaal heen ging, om ze daar dat te brengen. Dit jaar doen we niet mee met de Dorcas-actie. Heeft ook wat praktische redenen. Maar we hebben er ook wel over nagedacht van, maar we kunnen het niet zomaar voorbij laten gaan. En als we kijken naar een plaats als Tiel, dan is er in een plaats als Tiel is er ook nood. En zo zijn er wat gesprekken ontstaan met TOF. Ik weet niet of iedereen weet wie en wat TOF is. De nieuwsbrief, daar heb ik het een en ander in gezet. Je kunt op de website kijken van TOF. En voor de mensen die zeggen van, hey, ik heb even helemaal geen beeld erbij. Spreek me straks even aan, dan geef ik even de link van de website. Dan kun je daar even over lezen en zo. Maar TOF is op allerlei mogelijke manieren bezig om mensen in nood te helpen. En zo brengen ze ook regelmatig voedselpakketten bij mensen die bij de voedselbank of waar dan ook net even tussen wal en schip vallen. In ieder geval hebben ze heel veel plekken waar ze met voedsel heen kunnen. En wat wij nu willen gaan doen met elkaar, is dat wij, je hebt het al kunnen lezen in de nieuwsbrief, hè, dat we met elkaar allerlei levensmiddelen, producten enzovoorts, dus er stond een boodschappenlijstje stond erbij, dat we die bij elkaar gaan brengen. En dat we als gemeente zoveel mogelijk bij elkaar weten te brengen, brengen we volgende week mee. Gaan we volgende week allemaal verzamelen. Ik zorg wel dat ik lege dozen bij me heb. En dan kan alles er aanhangwagen, kijk aan. Dat brengen we allemaal bij elkaar. Probeer het een beetje te sorteren en zo. En dan gaan we dat die week erop allemaal bij TOF afleveren. Dan horen we nog wel of ze nog wat vrijwilligers extra nodig hebben om het allemaal weer te verdelen. Zodat we mensen in Tiel, gewoon in onze eigen woonomgeving, kunnen helpen met de noodzakelijke dingen die nodig is. He, dus lees erover, als je er nog vragen over hebt, spreek een van ons van de raad erop aan. Kunnen we nog wel wat meer uitleggen. Lees de nieuwsbrief en bid ervoor. Bid hoe God je daarin wil gebruiken. He, voor de ene is het misschien van, ik red het om een rol beschuit en een pak suiker mee te brengen. Prima, het gaat niet direct om de hoeveelheden. Een ander kan weer een hele doos vol meebrengen. He, maar met elkaar, we doen het met elkaar om op die manier mensen te helpen en op die manier ook praktisch te laten zien wat het betekent Jezus liefde in je te hebben. Laten we gewoon een moment stil zijn om deze dingen ook de dingen die ik ervoor gezegd heb, gewoon eens even tot ons door te laten dringen. We gaan zo een mooi lied zingen ook. Ik ga hem even opzoeken. Opwekking 471. We gaan eerst stil zijn en dan geef ik de muziek wel een seintje. Opwekking 471, waarin we zingen. Heer, raak mijn hart aan. En we hebben het net ook gehoord over woorden. Het zijn woorden die je uitzingt. En als je dit tegen God zegt, van Heer, raak mijn hart aan, hij gaat het doen. Daar ben ik vast van overtuigd. En sta er open voor. Hou je handen open als het ware, hoe God jou wil aanraken. Op welke manier. Maar laten we eerst een moment stil zijn. Heer, raak mijn hart aan. Maak mij bereid uw pijn te voelen om wie er lijdt. Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O kom, raak mijn hart aan, Heer, en maak mij bereid.